Voordat we naar Steve gaan luisteren, wil ik met hem bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel voor Steve. Dank u wel dat u Steve de tijd en de ruimte heeft gegeven. En dat Steve ook die ruimte heeft gevonden om zich voor te bereiden op deze dienst. Heer, wilt u de woorden die u Steve heeft gegeven in ons door laten werken? Wilt u de woorden zegenen en wilt u ons hart openstellen voor uw woord? Amen.
Goedemorgen allemaal. Mag ik even beginnen met wat reclame te maken? Er ligt een folderje op de tafel. Ik ben van plan om volgend jaar in april een reis te leiden naar Israël. Volgend jaar is het 70 jaar bestaan van de staat Israël zoals wij die kennen. Hele bijzondere gebeurtenis. Eigenlijk een vervulling gaan van een hele aantal profetieën. Maar goed, daar ga ik het niet vanmorgen over hebben. Maar moet je interesse hebben, 70 jaar is een hele belangrijke jaar in de geschiedenis, ook in de Bijbelse periodes. Goed, ik wil vanmorgen met u spreken over dromen en ik was wat bezig om te bidden voor de voorbereiding voor hier. Ik werd een aantal keren lastig gevallen door Peter. Hij wilde al 3 weken geleden wil die weten waarover ga ik spreken. En kan ik al die preek aan hem uitleggen? Ik zei, ach, lieve man. Voor die tijd, ik wist niet of het was het 5 of 7 toespraken dat ik nog daarvoor had. En dat moest heel veel voorbereid worden. Zo, ik kwam er eerst aan toe. Maar ik denk dat ik misschien toch wel goed geluisterd heb. Ik wil vanmorgen met u spreken over dromen. En als we even met die PowerPoint verder kan gaan. Kenmerkend is het in het Oude Testament dat God sprak door dromen. Vaak worden mensen die veel dromen worden neergehaald, weet u, dromers. Dat was ook het geval met Jozef. Jozef in het Oude Testament werd door God geroepen en God openbaarde zichzelf in een droom aan Jozef. En zijn familie namen aanstoot. En ze vonden hem hoogmoedig. Maar die dromen van Jozef heeft God gebruikt om hem voor te bereiden, om iets te leggen in zijn hart, en daarmee bracht hij eigenlijk redding voor zijn hele familie en voor Gods volk. Want de dromen van Jozef gingen in Egypte een vervulling, en daarmee kon hij zijn vader, al zijn broers, kon hij redden in de tijd van hongersnood. Heel merkwaardig. Daarna kwam er in de tijd van voor de geboorte van Jezus, sprak God ook tot zijn vader, Jozef, in een droom. Dat hij de naam Jezus moet dragen. Dat hij redder zou zijn van zijn volk. En het tweede droom, dat God weer aan hem verscheen en dat ze vertrokken naar Egypte. En daardoor heeft Jozef ook zijn gezin, zijn familie en eigenlijk de toekomstige christenen gered. Doordat hij niet daar was toen koning Herodes langskwam en alle babykies doodde. Ze dromen, hoeveel moeite je daarop hebben, geven de Bijbel dus een redelijke, een basis aan van voorzichtig. Hoe je met dromen omgaat, want de Bijbelse, 2 van de duidelijkste Bijbelse voorbeelden was tot redding en heil voor familie en de generaties die zou volgen. Zo, wie van u bidt geregeld, o Heer, geef mij dromen vannacht. Of leid me in mijn slaap en geef mij goede dromen vannacht. Is daar iemand die dat geregeld doet? Ik zou je aan willen moedigen. Dan wil ik met u gaan naar Handelingen, dat we toch een gedeelte uit de schrift lezen, dan, want anders is het niet een goede preek. En ik wil met u lezen, op Pinksterdag, Handelingen hoofdstuk 2, Handelingen 2 vanaf vers 14, dan staat het, en Petrus stond op met de elfen, na de komst van de Heilige Geest, hij verhief zijn stem en sprak hen toen, u Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn, dit zij u bekend, neem mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt, want het is de derde uur van de dag. Maar dit is het wat waarvan gesproken is door de profeet Joël. Ik zal in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, op alle mensen. En dan komt de belofte vanuit het Oude Testament. De jonkies zullen gezichten zien en de oudjes zullen dromen, dromen. En zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Een hele belangrijke aanhaling van een profetie vanuit Joël op Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. En dan denk ik, wij geven niet altijd genoeg aandacht aan de beloften en de profetie uit het Oude Testament. Wat je bemerkt in de schrift is dat meestal heeft een profetie in het Oude Testament de betekenis voor die generatie. Dan ligt daar een profetische betekenis voor de komende generatie. Maar hier wordt er sprake van in de laatste dagen. Wanneer zijn nou de laatste dagen? Wanneer zijn de laatste dagen? Elke dag. Dit zijn de dagen voor de wederkomst van Christus. Klopt toch? Of niet? Bent u met mij op dezelfde pagina of zeg ik iets wat u schrik maakt, want het is heel stil. Weet u, ik heb goed nieuws voor u. Vandaag is eigenlijk de laatste dag wat er ooit in de geschiedenis van de wereld was. Er was nog nooit in de geschiedenis van de wereld een dag zo dicht bij de wederkomst van Christus of een dag zo dicht bij aan het einde van de wereld. Zoals vandaag. Zo, dit is de laatste van de laatste dagen wat u ooit beleefd hebt. Goed nieuws, toch? En de Bijbel zegt, in die laatste dagen zal God zijn geest uitstorten op alle mensen. En ik geloof, dat moet ons gebedsverlangen zijn. Heer, ik wil dit zien. Dat is in ieder geval mijn gebed. Ik heb aan God gezegd, ik wil zijn zoals die oude Simeon in de tempel. Hij heeft de belofte van God gekregen, dat hij niet zou sterven voordat hij het heil van Israël ziet. Dat weet hij. En dat hij toen hij die babytje Jezus in zijn armen had, toen zei de Heer, nu kan ik rustig sterven. Ik heb aan de Heer gezegd, ik vertel het u hier ook, ik heb gezegd, Heer, ik wil niet doodgaan, ik ga niet sterven, als ik voor die tijd genomen word, dan kruip ik uit de hemel terug, want ik wil dit zien, hoe de wereld eruit zal zien, als uw geest uitstort op alle mensen, want dit is wat hier staat, en Gods woord is de waarheid. Hemel en aarde zal voorbij gaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. En dit is al voorspeld in het Oude Testament, het is bevestigd en herhaald in het Nieuwe Testament. En op Pinksterdag was er de eerste vruchten en de volheid van de oogst moet nog komen, toch? En die dag van dat God zijn geest uitstort, zal jongeren gezichten zien en oudere dromen dromen. Met andere woorden, er is iets van een inspiratie van God door dromen en de rusten van het oudere en visioenen en het druk zijn van de jeugd. En ik geloof dat God ons wil uitdagen, hoe gaan wij daarmee om? En hoe spreekt God nou door dromen? Want ik bemerk dat heel veel mensen dromen, maar niet alle dromen worden serieus genomen. En hoe moet je nou omgaan met dromen? En hoe werkt de dromen nou? En kan je dromen vertrouwen? Mijn vrouw werd vanmorgen wakker en ze droomde over een watermeloen. Ik dacht, ja. Dat is dat even verlangen naar de zomer, maar goed. Maar Job zegt, als we even verder gaan, en het wordt, God antwoordt, 's nachts een dromen en visioenen, als de mens in diepe slaap is gevallen, of ligt te sluimeren op zijn bed. Al, vanuit Hebreeuws zou ik het willen vertalen, God spreekt tot de mens in dromen en visioenen, en dan geeft hij een wijze. Hij zegt, als de mens vanuit een diepe slaap wakker wordt en ligt te sluimeren. Met andere woorden, de momenten van sluimeren voordat jij helder wakker wordt, is heel belangrijk. En ga let erop. Voordat de wekker afgaat, net voordat je wakker wordt, dat je dat tussen dommelen en wil ik nog snoezen of wil ik nog wakker worden, dat moment. Wie kent het dat je kan wakker worden en dan heb je een lied? Word je wakker met een lied in je hart of een gedachte? Maar als je daar niet onmiddellijk aandacht aan geeft, wat gebeurt? Dan ben je het kwijt. Dan is die weg. En ik geloof dat dat een hele duidelijk moment is dat God spreekt en dat wij alert moeten zijn. Want de Bijbel spreekt erover, ik sliep, maar mijn geest was wakker. En zo kun je wakker worden in de nacht dat je bezig bent om een tongentaal te bidden of dat je geest bezig is of dat dingen naar voren komen. En daar moet je op letten, je moet er dat gaan koesteren. Vasthouden, opschrijven en bewaken. Want dat is de manier waar de Bijbel zegt wat God tot ons spreekt. En zoals wij hier zijn, heeft God elkeen van ons gemaakt. Hij heeft ons geschapen met een bestemming en een doel. Efeze hoofdstuk 4, 1 vers 4 zegt dat voor de grondvesting van de wereld heeft God jou al gezien. Heeft hij jou al gekozen. En het is jammer dat in Nederland dat kennen van God van ons tot zo'n uitverkiezingsleer geleid heeft. Want God zegt niet, ik kies jou uit. Hij zegt maar, ik zie jou. En ik heb een plan voor je leven. Maar jij moet gaan actief deelnemen aan Gods plan voor je leven. Jij moet de keuze maken om met hem mee te gaan in wat hij voor je voor ogen heeft. Hij reikt zijn genade voor iedereen aan, maar jij moet het je toe-eigenen in het geloof. En dat toe-eigenen, dat vinden mensen zo moeilijk. Terwijl, lieve mensen, wie zat vroeger op kattenbak? Doe eens aan. Oh, voor jongeren, dat was vroeger, was dit Bijbels onderwijs. Maar zondag 23 van de Heidelbergse catechismus, die zegt, wat baat het je dat je dit alles gelooft? En dan staat er dat ik de onverdiende genade, volkomen vergeving van zonden, van God zo krijgt en ontvangt, dat God het mij toerekent als had ik nog nooit gezondigd. Moet je eens maar gaan nagaan. En dan is de vraag, hoe krijg ik dat? Hoe wordt het mijn eigendom? Doordat ik het in geloof mij eigenen. Wat zegt dat? Dat betekent gewoon dat de catechismus, ondanks wat al die zware dominee spreekt, gezegd heeft, jij moet dit wat God voor jou beloofd heeft, dat hij je helemaal vergeeft, dat hij je reinigt door zijn bloed, dat hij jou aanvaardt, moet je je toe-eigenen, omdat hij dit gezegd heeft. Het staat zelfs in de Dordtse leerregels. Dat zegt, als mensen dit niet ervaren, moeten ze blijven bidden, niet moedeloos worden, totdat zij dit ervaren in diepste wezen. Ze moeten blijven bidden. En dan krijg je soms die klem daarop van mensen, sommigen die zijn wel bekeerd en niet bekeerd. Waarom? Dit zijn de mensen die zo bang werden dat ze niet kunnen stoppen om te bidden en het toe-eigenen. En dat is wat we moeten doen. God geeft en wij moeten het ontvangen. Dat is de taal van geloof. En zo heeft God voor ieder persoon, heeft God geschapen met de bestemming en het doel in het leven. Met andere woorden, in je diepste wezen ligt er een blauwprint, een blauw plan van God. Een blauwdruk dat hij zegt, dit is waarvoor ik je gemaakt heb. En vanuit de diepte van je geest, diepte roept tot diepte. Roept je geest om dat te gaan doen. En jij moet erin gaan wandelen. Zo staat het ook in Efeze 2 vers 10. In Efeze 2 vers 10 zegt, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Met andere woorden, God heeft een plan en een bestemming voor jou, maar jij moet het ontdekken en jij moet erin gaan wandelen. En hoe ontvang je dat? Doordat jij gaat dromen. En dit is niet iets wat alleen haalbaar is voor jou. Dit is altijd meer dan dat jij bent. Het is altijd groter dan dat jij bent. Dit gaat boven jouw menselijke beperkingen uit. Want God wil daardoor eer bewerken. Jozef kon niet regelen. Hij kon niet manipuleren om in die posities te komen. Het enige wat hij kon doen is trouw zijn aan God en hem onderwerpen aan God en zijn hart bewaren. En zo werd hij een zegen voor het huis van Potifar, een zegen in de gevangenis en later een zegen voor geheel Egypte. En dat is waarvoor God ons wil gebruiken. Hij wil ons gebruiken tot eer van zijn heilige naam. En het probleem is dat wij door onze maatschappij verbinden wij niet meer met die oude dingen. Als je even wilt verder gaan met de dia, wat is nou de taak van de ouderen? Dat is de verbinding. De Bijbel zegt, als niemand de stem van God meer hoort, wordt het volk bandeloos. Alleen wie de wet onderhoudt, zal gelukkig zijn. Dat is de tekst in de Groot Nieuwsbijbel. Ik denk, ze hebben het heel mooi vertaald. Van als daar geen openbaring is, verwildert het volk. Als niemand de stem meer hoort. Met andere woorden, als ouder generatie moeten wij zeker weten hoe je Gods stem verstaan en het doorgeven aan een nieuwe generatie. Want anders gaat er dingen fout. En heel vaak geeft God een opdracht aan één generatie en het wordt eigenlijk een vervulling gebracht door de volgende generatie. Zie je heel duidelijk een voorbeeld. Wie kent het verhaal van Elia bij de berg en dat God tot hem sprak in een zachte stem niet? Wie kent het niet? Oké, 2, 3 mensen die kent het niet. Elia vluchtte weg voor God. Hij kreeg van een engel kreeg hij eten en dan uiteindelijk komt hij in een spilonk en dan vraagt God aan hem, wat doe je hier? En dan zegt God, je moet voor mij verschijnen. En dan komt er een aardbeving, er komt vuur en een storm. En uiteindelijk spreekt God tot Elia in een zachte fluistering in een bries. En dan geeft hij hem 3 verschillende opdrachten. Je kunt het nalezen in 1 Koning hoofdstuk 19... Hij geeft hem 3 opdrachten. Hij zegt, ga zalf Jehu als koning over Israël. Ga zalf de koning van Aram en zalf Elisa als je opvolger. 3 eenvoudige, zou je kunnen zeggen, opdrachten. Wat gebeurt, is door alles wat er gebeurde, zie je dat Elia niet toekomt aan de salving van de koningen. En wie deed het? Elisa. Elisa stuurde, nadat Elia de opdracht kreeg in hoofdstuk 9, stuurt Elisa in 2 Koningen hoofdstuk 9, een van zijn leerlingen om Jehu te gaan salven. Dit is een opdracht van God over meerdere generaties. Dat vond ik heel interessant. En er is geen veroordeling over Elia dat hij verkeerd gedaan heeft verder. Zijn taak werd voltooid door de volgende generatie. Precies hetzelfde als de taak om het land in bezit te nemen. Wat Mozes kreeg, werd voltooid door Jozua. En nu is mijn verwondering is dat Abraham heeft putten gegraven. Iedere plaats dat hij een pleisterplaats had. Hij groef een put, bouwde een altaar en dan bad God. En wat gebeurde, wanneer Abraham verder trok, dan kwam de Filistijnen en ze stopten de putten dicht. En komen uit het droog land, ik kom uit Zuid-Afrika, ik kan het ook horen, ik leg wel eens de klemtoon verkeerd. Maar dan denk ik, wie is zo dom dat die putten gaan dichtstoppen? Hoe kan dat? En blijkbaar is daar iets van vijandschap dat niet toelaat dat het goed gaat met iemand anders. En lieve mensen, wij hebben als Gods volk een hele grote vijand. Die constant bezig is om alle bronnen van herleving, om alle bronnen van God, wat tot zegen kan zijn. Niet alleen voor jezelf, maar voor de omgeving dicht te stoppen. En wat was Isaac ging, en hij ging de bronnen van zijn vader Abraham, ging die opengraven. En hij moest voor elke bron moest die vechten, tot bij Eben Haezer. De bronnen van opwekking in Nederland. Waren er opwekkingen in Nederland? Waren er grote bewegingen van God in de geschiedenis of in het verleden? Dan geloof ik dat wij daar moeten over praten en de jongere generatie helpen en zeggen, laten wij kijken waarom die bronnen verstopt zijn. En gaan eens kijken, gaan eens dromen, gaan eens zoeken naar dit wat God wil doen in onze tijd. Want wat ik straks al gelezen heb, als we even verder kunnen gaan. Goddelijke visie, als openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Wat iedere mens moet doen, geloof ik, is je moet heel helder en duidelijk weten, dit is wat God voor mij hebben. Wij moeten gaan veranderen in onze denken en het is een positieve verandering en te focussen op de toekomst voor wat God kan doen. Wij moeten gaan praten en mensen aanmoedigen als je zegt, joh, ik zie dat op jou. Ik zie een geweldige gave. Ik stond er te kijken naar die jongen wat hier mee bezig was. En ik dacht, oh, wat heerlijk klinkt die Fender daar. Hè? Maar toen zag ik, nee, hij heeft niet een Fender gitaar. Maar je hebt wel een versterker, hè? Ja. Oh, en dan denk ik, oh, heerlijk. Mijn generatie, of wat ouders zou zeggen, ja, orgelmuziek is misschien mooi. Ik weet het niet. Als ik orgelmuziek zie, dan moet ik denken aan die oude Pink Panther films. Waar een of ander gek achter de orgel zit en die wil de wereld gaan overheersen. Zoals ik bombastische orgelmuziek hoor of zoiets, dan denk ik, oh, waar is Pink Panther? Maar dat heeft te maken met de beelden die ik voor ogen heb. En ik moet me soms bekeren van die beelden die ik voor ogen heb. Maar wat wij wel moeten doen, is we moeten gaan zoeken waar zijn de gaven van God. En gaan praten met mensen en zeggen, jij moet in je bestemming gaan wandelen. Jij moet gaan zoeken wat is het wat God jou gegeven heeft. Hoe God jou kan gebruiken. En het zal anders zijn dan vroeger. Maar jij moet ontdekken, wat is de manier waarop God tot mij spreekt. En de stemmen in je binnenste leren verstaan. Herkenning van de stemmen. Ik was Ik was onderweg terug uit Thailand. Misschien als je die kaart van Nepal, wat je voor de tijd had, en die twee kaarten, die drie dia's weer kan opzetten. Dat is zo leuk. Ik wil zo daarover praten. Maar ik las een boek in een vliegtuig. Dat is gewoon van gedragswetenschappelijkers. Op vliegveld opgepikt. En de loudest voiced staat er. En die gedragswetenschappelijke psychologen en al die mensen die in je kop kijken, die zijn het allemaal eens dat 77% van de gedachten die je te binnen schiet, zijn negatief. En dat zette me echt aan het denken. Als de gedragswetenschappelijkers het eens zijn met elkaar, dat 77% van de gedachten die je hebt, negatief is. En als een mens een kwart van die gedachten nemen en uitspreken, dan raken mensen depressief en komen zij in een verschrikkelijke mate van onderdrukking, depressiviteit, en dan gaat het ook niet goed met hun leven. En ik dacht, dat is heel interessant. Of niet? Wat doe jij met alle gedachten die in je hoofd komen? Keer je ze om en vervang je ze naar Gods woord, of doe je dat niet? Maar waarom ik dit zeg, is ik was uitgenodigd naar Thailand en ik mocht lesgeven aan pastors uit Nepal. En dan zie je, India heeft zo'n kleine stukje die naar boven gaat. Dat is de provincie Sikkim. En naar boven ligt Bhutan. En dan krijg je nog een gedeelte van India. En dan krijg je Myanmar. En Vietnam, China boven. En dan Vietnam rechts. En dan Laos. En dan Thailand. Ik mag ineens, hoef ik niet meer te werken, ik mag de gemeente overdragen en heb ik nu AOW. Wat Paul dan constateert, altijd onderweg. Maar ik heb een toewijding aan God gedaan. En ik heb gezegd, Magda en ik, mijn vrouw, hier, wij willen in de komende 10 jaar, wij willen bij die christenen komen en diegene bemoedigen die het moeilijk hebben en waar niemand naartoe wil gaan. Zo, wij waren de afgelopen tijd, was ik in Noord-Korea, ik was in Afghanistan. Ik dacht dat ik dit verteld heb de vorige keer. Maar ik weet nu ook uitnodigingen om naar Sikkim te gaan en naar Thailand. En ik heb in maart heb ik een uitnodiging om daar naartoe te gaan. En januari om naar Mali te gaan. Leuk is dat. En dan ga ik niet samen met het Nederlandse leger, maar ik ga op andere plaatsen. Juist om diegenen die onder de moslims werken te gaan. Maar wat is mijn drijfveer? Niet de stemmen van angst, maar van dit wat God wil doen. En dan denk ik, moeten wij nu opschieten. Zo, wat is een visie van God? Laten wij net even naar twee dingen kijken. Hoe herken ik de dromen in mijn binnenste? Wanneer het een eigen creatie is, Dan houdt het bezig, dan denk ik een concurrentie. Dan zie ik iedereen als mijn vijand. Wanneer het van God komt, dan vraagt het van mijn gehoorzaamheid op een hele bewuste wijze. Het vraagt van mij samenwerken. En het vraagt van mij dat ik steeds ga herkennen, joh, waar werkt mensen, hoe werkt het koninkrijk? Hoe kan ik bouwen en anderen helpen? Gaat u verder daarin, dan zijn er 3 dingen waartoe God ons roept in het leven. En ik denk dat is heel belangrijk, dat als jonge lui bij dit mensen leren. Je koningen, priesters en profeten. Een koninklijke roeping is iemand die in de arbeidsmarkt, in de wereld, dingen doen, geld binnenhalen voor het koninkrijk van God. Een eigen zaak opwinnen, gaan met een mentaliteit van ondernemen en uitreiken naar anderen. Koning David is een goed voorbeeld. De meeste Bijbelse namen die wij kennen, waren niet één voorganger. Ze waren allemaal zakenmensen. Abraham was een zakenman. Toch? Mozes was een zakenman. Ja? Paulus had de Job. En die vissers die Jezus riep, die waren ook allemaal in hun eigen zaken. Zo, ons beeld van wanneer werk je voor God, denk ik, is daar dat je in de politiek en de maatschappij geld inbrengt. Dan heb je een tweede groep die werkte in het koninkrijk en dat waren de priesters. Die waren 3 maanden per jaar verbonden aan de tempel. Voor de rest van de tijd zorgden ze voor hetzelfde, zorgden ze voor hun gezinnen. Bij toer weer 3 maanden. En dan kreeg je de gekken die visioenen had, dromen droomde en allerlei dingen. Dat waren de profeten. Maar dat was dan ook bevestigd door anderen. Van Samuel zeiden zij, niet één van de woorden die hij sprak viel op aarde. En God bevestigde. En ik geloof dat er te veel mensen zijn die fulltime voor God willen werken. Die niet de roeping hebben om daar te zijn. Maar die veel beter kan zijn als ondernemer in het werk en een maatschappij. Geregeld zit ik met de mannen in mijn gemeente. En ik moedig ze aan. Want weet je, ik had het gevoel, ik heb veel meer zinvolle gesprekken met mensen gehad toen ik buschauffeur was in mijn studietijd. Dan toen ik voor het eerst predikant werd. Oh joh, ik kwam er binnen bij de mensen, huisbezoek. En dan zaten ze allemaal met zulke gezichten. Ik dacht, dat schiet niet op. Een ouderling op huisbezoek gaan. Hè? Ja, dominee, nee. Koffie. Terwijl als ik door de zomer gewoon achterlangs kwam bij de boerderij, volk en naar binnen stap, aan de keukentafel waren er veel meer tranen, was daar veel meer echte ontmoeting. En ik geloof dat dit is van voor God. En God wil je ons gebruiken. Zo, wat is het grootste verhindering voor Gods werk? Als wij daarbij kan. Het is vrees. Dit is mijn aangeleerde gedachten. Het is het zelfpraat. Die constante gedachten die over mijn hoofd malen. Om het kort te knippen en zeg, Heer, wat zegt u? Want ik heb dit constant in mijn hoofd. Die stemmen die praten, die mij naar beneden trekken. En God zegt, ik weet welke gedachten ik over jou koester. Goede gedachten om je goede toekomst te geven. Geen negatieve gedachten. God zegt in Psalm 139, mijn gedachten over je zijn kostbaar en goed. Zo negatieve gedachten, om jezelf naar beneden te halen, komt niet van God. Veroordeling komt niet van God, want de Romeinen zegt, wie in Christus Jezus is, wie kind van God is, komt niet in het oordeel, maar is overgegaan uit het oordeel naar het leven. Wij dan gerechtvaardigd door geloof hebben vrede met God. En daar moeten wij gaan staan. En dan moet je je gedachten moet je kennen. Je moet kijken naar je geschiedenis van falen en je moet ervan leren. Je moet verder gaan. Of bij de geringste tegenstand moed opgeven. Zo de grootste verhindering is gebrek aan geloof. Dat zijn die 5 punten. En als wij verder gaan, hoe kan je praktische stappen doen om te ontdekken wat God van je wil? Dus hou het dagboek bij. Een journaal. Schrijf op wanneer de tekst je aanspreekt. Wanneer je denkt, dit moet ik onthouden. Zet het in je telefoon. Krijg een goede app waar je dingen kan aantekenen, waar je tekeningen in kan maken. Of wat ook al. Maar je hebt die ding bij je. Schrijf het op. En dat het terugkomt en het niet verdwijnt onder alle andere dingen. Maar ga en mediteer, gebruik je verbeelden. Ga soms eens doodgewoon zitten en word stil. En zeg, Heer, ik wil vanmorgen met u een kop koffie drinken. En ga kijken, zit en kijk wat hij tot je wil spreken. Of als je niet koffie drinkt, kopje rooibos thee werkt ook goed. Maar let erop. Bij het ontwaken, 's morgens voor de wekker gaan. Wat is er, een lied of een woord? Waak erover en vraag hier, wat wilt u hiermee tot mij zeggen? Samuel moest bewust, iedere keer als de God riep in mij, moest bewust zeggen, ik spreek hier, uw dienstknecht luister. En toen kwam de instructies. Toen kwam de groei. Toen ging het verder. En als laatste, ga een geloof. Nou ben ik dit kwijt. Wat is nou hier gebeurd? Wat is het laatste? Ja, ga een geloof. Spreek het uit. Heer, ik geloof. Als iets je aanspreekt, als een tekst je aanspreekt, zegt, Heer, ik wil het ontvangen. Ik wil het koesteren maar. En zet stappen, maak plannen. Schrijf dingen op. Bespreek het met mensen. Bijbel zegt, met God zullen we kloeke daden doen. Ik vind het zo mooi. Weet u, degene die de wereld veranderd heeft, was grotendeels christenen. Ons geschiedenis hebben ze alle geloof van mensen weggehaald. Maar als je die dagboeken leest van Christopher Columbus, dan zegt hij, de Heilige Geest liet mij niet los. Mijn naam, zegt hij in zijn dagboek, is Christopher, de brenger van Christus. En God dwingt mij om het evangelie Jezus te gaan verkondigen in Indië. Dat was zijn drijfveer om op stap te gaan. Hij schrijft in zijn dagboek dat de Heilige Geest hem leidde om het dubbele logboek bij te houden. Want de matrozen die waren bang dat ze aan de rand van de aarde zou afvallen als ze te ver varen. Toen hield hij een logboek bij, schrijf in zijn dagboek, 3 dagen voordat ze Amerika ontdekte, heeft God het in zijn geest hem wakker gemaakt en gezegd, over 3 dagen gaan jullie aan land. En de matrozen die waren heel gespannen, en toen hebben ze gezegd, vanaf vandaag geen rantsoenen meer. En hebben ze heel veel eten aan de mensen, aan de matrozen gegeven. En die waren heel verbaasd. Dachten, ja, zeiden ze, want wij zijn binnenkort bij onze bestemming. En die 3e dag hebben ze iemand in de kraaiennest en het was heel mistig en heel mistig. En ineens zagen zij land. En Columbus schrijft in zijn dagboek, de halleluja's en de prijs de Heer is, die klonken van zijn schip en van de anderen. Het was niet van de lucht te krijgen. Heb je dat geleerd op school, op lagere school? Nee. Natuurlijk niet, want ze haal alles wat christelijk is uit. Pascal was een christen. Newton, die heeft zwaartekracht ontdekt. Dat weet hij, ja? Waar zat hij? Wie weet het toen hij dat over zwaartekracht ontdekte? Onder een appelboom, ja. In zijn tuin. Waar hij in zijn dagboek schrijft dat hij elke dag daarheen ging. Vooral als het zomer werd, was hij zo blij. Want dan hield hij zijn stille tijd achter in de tuin onder de boom. En in zijn stille tijd gaf God hem een openbaring van de wet van zwaartekracht. Diegene die, je moet gaan terugkijken naar ontdekken van antibiotica. Ontdekken van die, het waren door christenen gedaan. Ze hebben meer bijgedragen aan de geschiedenis, aan de opbouw van deze wereld. En het wordt allemaal weggemoffeld. En zo zitten wij met een christendom die niet meer grote dingen doen en uitstappen en niet meer ideeën van God krijgen. En dat is van de duivel. En ik geloof dat wij jonge mensen moeten aanmoedigen. En zegt, God kan je ideeën geven. Hij kan je plannen geven. Hij kan openbaring geven om dingen te doen. En gaan zoek. Gaan zoek daarna. En gaan eens weer dromen. Gaan eens weer dromen. Er zijn zoveel mensen bij wie de dromen gestolen zijn. En God heeft in de laatste dagen van sommige mensen, heeft hij dingen versneld en heeft hij meer in hun leven gedaan dan een hele leven daarvoor. Vader, ik wil samen met mijn broeders bij u komen. Heer, wij bidden u, wilt u opnieuw ons aanvuren door uw geest. U hebt een belofte gegeven dat uw geest zal uitstorten op alle mensen. Dat hoe verder wij zullen vorderen in het leven, dat er geruchten van oorlogen zal komen en allerlei dingen. Maar hef je hoofd omhoog, want je redding komt er dichtbij. En uw redding voor de wereld komt dichtbij. Op Pinksterdag hebben wij de eerste vruchten gezien. Heer, wij wachten op de volle oogst. De volheid van de oogst die zal binnengaan. Naar uw belofte. U belooft, het zal duisternis worden in de wereld. Heer, maar toen uw volk uit het land Gozen leidde, was dit licht in het land Gozen. Al was duisternis in Egypte, maar licht op je volk. Toen hij ze door de Rode Zee heen nam, was het duister bij de Egyptenaren. En hij leidt uw volk uit in licht. En ze konden ontsnappen aan de verderf dat over Egypte kwam. Heer, en u hebt een plan voor ons en onze generatie. En wij bidden u dat vader zal doen wat vanmorgen hier gebeurd is. Vergeving vragen en een verbinding maken naar hun kinderen. Maar dat kinderen zullen vragen naar die dingen, dat de jonge generatie zal zeggen, dat is in het verleden gebeurd, waarom zien wij dit niet meer? Al de wonderen van God in het verleden, waar blijft het dan? In onze tijd. En dat wij voort zal gaan om uw wil te zoeken en te doen. En niet dromen laten liggen. Maar dromen elkaar zal raken. En dat die gemeente hier in Apeldoorn zal zijn als een stad op een berg. Licht voor iedereen om veiligheid, geborgenheid, voedsel te vinden. En een vreugde en blijdschap van gemeenschap. Amen.